Welkom bij Radio Maria.
Goedemorgen. Dit is de ochtend bij Radio Maria. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik ondertussen de heer Geert van Bokstalen aan de lijn. Van harte welkom in ons ochtendprogramma, meneer van Bokstalen. Misschien kan u beginnen met uzelf kort voor te stellen aan onze luisteraars, alvorens we dieper gaan ingaan op het bijzondere verhaal dat we vandaag mogen brengen.
Nou, ik ben Geert van Bokstalen, historicus, overigens gevormd in Leuven. Lange tijd lesgever geweest, maar dan ook 5 jaar gewerkt in het Algemeen Rijksarchief in Brussel, terug lesgegeven. En dan heb ik wel, moet ik zeggen, in de vakanties voortdurend historisch onderzoek gedaan. En dat heeft er mij toe gebracht dat ik aan het einde van vorige eeuw gestart ben met de problematiek van de kerkarchieven in onze regio. Die waren er slecht aan toe. En ik ben begonnen met een inventaris te maken. En dus ja, die inventaris heeft geleid tot wat we nu het project noemen van 400 ongeveer inventarissen die we gemaakt hebben voor het bisdom Gent.
Ja, inderdaad. Hè. Dus we kregen ook een persbericht daarover. Dat het dus in de jaren 90 eigenlijk begonnen is. Maar het is een beetje uit de hand gelopen.
Ja, het is natuurlijk zo, een pastoor vroeg mij ooit, dat was in de omgeving van Lierde, om een artikel te schrijven over een retabel dat in Emelvedenhem terug van de bankenfeiten, van de kluis en de bank, naar zijn kerk is gekomen. Toen heb ik tegen de pastoor gezegd, meneer pastoor, ik ben geen kunsthistoricus, ik ben historicus. Ik weet niets van de retabels. Maar zegt hij, nee, je kunt dat toch veel beter. En uiteindelijk ben ik begonnen met even te kijken naar de lokale bronnen. En dat was zo lamentabel, zo triestig, waar die allemaal lagen. Op het hoogzaal, in zijn kelder, op de zolder, voor zo'n kleine parochie, op 4 verschillende plaatsen. Ja. En uiteindelijk ben ik daar begonnen met te kijken, wat is er van bewaard gebleven van dat retabel, welke geschriften hebben wij. En toen die inventaris dan klaar was, zei de pastoor van een bijliggende parochie, ja, mijn heert, als je dat kunt doen voor mijn collega, kun je het ook doen voor mij. Op zich, ja, geen probleem. Want toen stel ik meer en meer vast, einde 20e eeuw al, dat er echt moeilijkheden gingen ontstaan met de archieven, want men keek wel naar allerlei voorwerpen in de kerk, men keek naar de herbestemming van een pastorij, maar men keek gewoon niet naar de archieven.
Ja.
En toen wees ik dat met de kerkarchieven hetzelfde zou gebeuren als destijds in 1976 met de gemeentearchieven. Toen de fusie van de gemeente ontstond, heeft men ook zomaar nogal met losse pols de archieven getransporteerd naar een groter centrum, maar in triestige omstandigheden.
Ja.
En toen heb ik gezegd, kijk, dat kan niet. Zo'n getuigenis van het katholieke geloof, van het christelijk leven in Vlaanderen, dat mogen we niet laten verloren gaan. En zijn we verder gegaan met het opzoeken in feite van de archieven. Vrij vlug contact gekregen ook met het bisdom Gent, met Luzou Collin, de hoofdarchivaris van het bisdom. En die heeft meteen gezegd, jij moet medewerker worden van het bisdom. En zo zijn we dan ook in feite op een meer officiële weg toegang gekregen tot al die kerkarchieven. Tot wanneer dan ook het Rijksarchief op de kar aan het springen was, omdat namelijk ook zij aanvoelden dat die kerkarchieven ergens een vaste plaats moesten hebben.
Ja.
En zo zijn er een akkoord gesloten tussen het bisdom Gent en het Rijksarchief van Gent. En was ik een medewerker en van het bisdom Gent en van het Rijksarchief. En tot op vandaag is dat nog altijd zo.
Het is nog echt een prachtig werk dat u samen met uw broers trouwens hebt verricht uiteindelijk. En die nog vele generaties hierna zal herinnerd worden. Want als we kijken naar bijvoorbeeld jaarboeken die gepubliceerd worden van bisdommen, dat is natuurlijk allemaal gebaseerd op dergelijke officiële documenten.
Ja, maar het is natuurlijk ook zo, en daar hadden we toch al rekening mee. Kijk, men kan de geschiedenis schrijven, en dat is gebeurd van het bisdom Gent. dat gebeurt altijd vanuit de richtlijnen die de bisschoppelijke overheden en de vicarissen hebben geschreven.
Ja.
En dat is toch al een totaal andere geschiedenis als wanneer men de geschiedenis van onderuit een keer kan bekijken en benaderen. Want de documenten die in de kerkarchieven, parochiearchieven liggen, dat zijn unieke stukken meestal ook, hè, die alleen maar lokaal ter plaatse in feite een weerspiegeling zijn van wat het christelijk leven is geweest.
Mm-hmm.
En vandaar dat ik zeg, kijk, we hebben nu werkelijk een goed overzicht van al die archieven van de 427 parochies. Nu kunnen we beginnen met werkelijk op een totaal andere manier de geschiedenis te schrijven van het bisdom en in kader natuurlijk van die bepaalde parochie.
Ja, dus we mogen verwachten dat er misschien in de toekomst een boek komt dat misschien wel nieuwe gevolgtrekkingen kan maken uit de vele data die hierdoor niet alleen geordend, maar ook gered is, hè?
Ja, want dat is het juiste ook. Hè. Ik heb dus nu alles aangeboden. Vooral, het is geïnventariseerd, het is ook gepubliceerd, het is ook online te bekijken door iedereen. Men kan dus nu van daaruit vertrekken om werkelijk bepaalde aspecten van dat godsdienstig leven te gaan bestuderen en beklemtonen. En ik ben volledig van overtuigd dat men daar totaal andere aspecten gaat krijgen, totaal andere invalshoeken gaat zien in feite. En dat zal een verrijking zijn voor de kennis van het verleden ook, hè?
Jazeker, ja.
Natuurlijk, dat laat ik over aan de historici. Dat is niet meer voor mij. Hè. Ik heb mijn werk gedaan. Nu is het de taak van de historici om die archieven, die geïnventariseerde stukken, zonder meer verder te bestuderen.
Ja, en dat zal ongetwijfeld ook gebeuren. Zijn er bepaalde dingen die u zelf ontdekt heeft bij het verzamelen van die documenten die voor u opmerkelijk waren?
Wel, bepaalde zaken zijn werkelijk ook ongelooflijk. We hebben natuurlijk altijd die klassieke rekeningen, mandaten, begrotingen en dergelijke meer. En dat is nu eenmaal nodig. Men heeft dat nodig voor subsidies en dergelijke meer. Maar wat ik dan dikwijls vind ook, hè, is dat bepaalde parochies, maar vele parochies in feite, vele pastoors, vele parochieploegen, ongelooflijk gewerkt hebben in feite. En dat te weinig bekend is. Want
Ja. Soms
wordt, hoe zou ik zeggen, een pastoor geïdentificeerd met een bepaalde anekdote. Of wordt een bepaalde parochie geïdentificeerd met ik weet wat er gebeurd is. Want dat is zo eenzijdig. Dat is zo bijna onjuist ook in feite. Als je even kijkt, nu gaan we veel meer genuanceerdere feiten kunnen beklemtonen. En dan zie je bijvoorbeeld einde 19e, 20e eeuw, dus de periode van Redenvaren, van Pieter Daens, dat daar ongelooflijk vanuit de parochies uit, dus van de pastoor uit, van de onderpastoor uit, heel wat sociale organisaties opgericht geworden zijn, die echte weerspiegelingen zijn van de behoefte van die parochie om te moeten komen aan de armoede, aan de ellende van heel wat mensen.
Ja,
en daar zie je werkelijk hoe de kerk zeer actief was om zich om te gooien op die problematiek, sociale problematiek, en daar ook organisaties, verenigingen, dus feitelijke verenigingen voor oprichten. En die vinden we werkelijk nu terug in de kerkarchieven. Zeer merkwaardig. En dan daartegenover moet ik daar weer van stellen dat wij bijna geen enkel document, behalve in Aalst, in twee parochies in Aalst, bijna geen enkel document is gevonden over bijvoorbeeld Pieter Daens of over de Daensbeweging. Dat is zeer eigenaardig. Nochtans was Daens zeer actief, zeker ook in het tweede huis, het zuidelijke gedeelte van het bisdom, zeer actief. En dat is mijn vraag, hoe komt dat? Hoe komt het dat er dus geen enkel document bewaard is gebleven in het archief? Nog pro, nog contra.
Ja.
Even dat bewust allemaal vernietigd? Of even dan toch minder documenten nodig bewaard in feite? En was dat een overgangsfase? Ik kan het moeilijk uitleggen. Maar het is zeer bizar dat we enerzijds dus heel wat sociale bewegingen krijgen in die periode, en langs de andere kant geen enkel pamflet, geen enkel geschrift, geen enkel document in feite over pro of contra Daens.
Mm-hmm. Ja, interessant, hè? Ook om te zien dat daar dan op een of andere manier een hiaat ontstaat in dat hele archief. En ja, het is niet altijd even gemakkelijk of mogelijk zelfs om te achterhalen wat er juist is gebeurd.
Wel, dat is natuurlijk ook zo. Dus enerzijds hebben wij veel documenten, maar anderzijds moeten we vaststellen dat we toch bepaalde aspecten van een beleid missen. Dat ook een archief beperkt is in zijn kennisgeving.
Mm-hmm.
Dat men ook niet alles in feite weet. Bijvoorbeeld, kijk nu, we kennen pastoors, onderpastoors en een preken. En van de ene zeggen we, oh, die kan goed preken. Van de andere zeggen we, oh, dat is minder. Ook in mijn eigen verleden heb ik zo confrontatie gehad met verschillende pastoors. Mm-hmm. En dan stel ik vast dat wanneer ik dan in die pastorij kom en het archief bekijk, zie ik ook automatisch een bibliotheek. En dan ben ik verrast dat die pastoors die niet zo goed konden preken, toch ongelooflijk voorbereid waren, grondig gemotiveerd waren en inspanningen deden, want die hebben boeken, filosofische boeken, theologische boeken, algemene maatschappelijke boeken, waar ze werkelijk onderlijnden, onderstreepten in feite, om die zaken te gebruiken voor een preek. En daar zie je dan dat wij misschien meer voortgaan op somtijd de vormgeving van een preek en minder op de inhoud. En dat die pastoors werkelijk ook gebruik maakten van de in die tijd moderne literatuur, geestelijke literatuur. Ja. En dat is me wel opgevallen wanneer ik verschillende pastorijen bezocht heb.
Ik denk dat het, als er nog veel van die hardwerkende priesters zijn die luisteren naar het interview, het hen deugd zal doen dat dat ook wel een stukje wordt erkend op die manier. De gebroeders van Eyck, die kenden we al, dat zijn degenen die het Lam Gods hebben geschilderd. Maar de gebroeders van Bokstalen, dat is nieuw. Zij hebben de geschiedenis van het bisdom Gent eigenlijk helpen schilderen of zullen dat helpen schilderen. Hoe komt het dat uw broers dan uiteindelijk ook betrokken geraakt zijn in het hele project?
Dus het is natuurlijk zo dat wij komen dikwijls overeen, we zien elkaar dikwijls ook zo, ook al wonen wij in verschillende dorpen. En zij horen mij erover praten, over die verhalen, over de situatie, over de rijkdom van die parochies. Mm-hmm. En op een bepaald moment was een broer, de jongste broer, ging op pensioen, zegt hij. En dat ik zei, kijk, ik heb hulp nodig, want gesloten, dat is veel manueel werk, veel handenarbeid ook. Hè. Mm-hmm. Alleen nog maar glaceurs openen, glaceurs losmaken, dat vraagt ook veel handenarbeid. Ja, maar zegt hij, kan ik meewerken? Ik zeg, ja, maar al goed ook. Hè. En een jaar later kwam mijn tweede broer ook op pensioen. En die wou ook meewerken. En zo zijn ze in een band geraakt in feite. En dat zijn specialisten geworden. Hè, want het eerst het openen van klasseurs zijn ze nu bevoegd om dossiers samen te stellen, dossiers te analyseren, te schikken. Natuurlijk moet alles nog gebeuren via mij. Maar die zijn enthousiast geworden. Die waren al enthousiast over de geschiedenis. Maar die waren zeer enthousiast dat wij een essentiële bijdrage mm-hmm. hebben kunnen leveren voor het ontsluiten van die rijke archieven. Want we mogen niet vergeten, het is nu de tijd dat we archieven moeten redden. Hè? Wij hebben die nu gered. Wij hebben alleen maar kunnen redden wat er was. Maar we hebben zelf gezien dat er alleen wat verloren is gegaan. En natuurlijk moet ik ook vaststellen dat het dankzij de hulp van mijn broers ik in staat ben geweest om dat zo lang vol te houden. Want ik moet toegeven, op bepaalde moment was het verzet van bepaalde kerkfabrieken zo groot, of de moeilijkheden met bepaalde personen zo intens, dat ik gezegd heb, kijk, het wordt te veel voorbij. Maar dan zijn de broers erbij om bij te springen. En dat wordt ook het voordeel. Teamwork is zo sterk dat het u boven kleine tijdelijke moeilijkheden helpt en u vooruitgang gaat. Ja. En dat blijft maar aanwezig. En zo zijn we werkelijk een team geworden dat een prachtig resultaat heeft. Hè?
Zeker, ja. Het is een mooi verhaal en ik hoop dat het misschien wel mensen mag inspireren. Mensen die toch wel wat historische kennis hebben of over archieven wel wat kennis hebben, misschien zelf ook geïnspireerd mogen raken om voor hun eigen bisdom hetzelfde te gaan doen. Want zoals u zegt, het is dé moment. We gaan naar een situatie waar vele kerken zullen sluiten. Dat is helaas zo, dat is een realiteit. Ja. Maar dat betekent natuurlijk dat niet enkel het kunstpatrimonium moet gered worden, maar ook de weergave van een jarenlange geschiedenis van gelovig leven. Hè?
Tuurlijk, dat is ook zo. Vooral dat er een vervreemding kan ontstaan met de huidige generatie. Hè. De huidige jonge generatie, ik zie het ook bij mijn eigen kleinkinderen, die hebben een minder sterke band met de kerk en met het godsdienstige verleden. Mm-hmm. En het is door het feit dat die band minder sterk is geworden, dat men ook minder interesse zal hebben voor het verleden van die kerk. En vandaar dat we zeiden, jongens, nu moeten we redden wat er nog is. En nu moet er nog inzet gegeven worden. Wij hebben het gedaan voor de bisdom Gent. En er zijn wel lokale initiatieven worden in andere bisdommen, maar het blijft meestal beperkt tot een paar parochische feiten en verder gaat dat niet. Maar niettemin, iedereen die bekommerd is, zou moeten werkelijk ook zich daarmee bezighouden. Mm-hmm. En iedereen onder begeleiding kan iedereen effectief ook inventariseren. Maar het moet begeleid worden.
Zeker, ja, dat het professioneel gebeurt, hè, want dat is een specifieke wetenschap zelfs. Hè. Leren archiveren en leren daarmee omgaan. Het is een bemoediging zeker voor zij die zich misschien geroepen weten. Wat we nog niet hebben kunnen vermelden, dat is dat er een hele mooie tentoonstelling is die dit mooie werk dat u heeft gedaan in een periode van 20 jaar eigenlijk in de kijker stelt. Wat mogen de mensen verwachten van deze tentoonstelling?
Maar het is zo natuurlijk dat die tentoonstelling voor mij een verrassing was. De fundamenten van het Rijksarchief geweest, mm-hmm. die ervoor gezorgd hebben dat zij als een soort dank tegenover ons een tentoonstelling hebben uitgebouwd. En dan bovendien nog was ik in het centrum van Gent, in die prachtige Sint-Niklaaskerk.
Ja.
Het is dus zo dat men daar een zeer goed overzicht geeft van de rijkdom en de variëteit van de kerkarchieven. En dat wordt boeiend ook uiteengezet met panelen, met tekst en panelen, mooie foto's ook, met originelen. En daar zullen we zien dat een kerkarchief meer is dan alleen maar parochieregisters van dopen, huwelijken en overlijdens. De genealogen die er naartoe gaan, zullen vaststellen dat ze ook andere teksten, andere documenten kunnen raadplegen, waar ze vele gegevens gaan vinden over hun voorouders en feiten. Mm-hmm. En die rijkdom wordt zeer goed geïllustreerd in die tentoonstelling. Met klemtoon dus op de kerkfabriekdocument, documenten van het pastorale gedeelte en dan vooral ook van het rijke verenigingsleven van een parochie. Mooi geïtaleerd, het is echt een prachtige tentoonstelling die ze hebben uitgebouwd. En als dank in feite voor onze inzet, maar meteen ook, tonen ze ook de rijkdom van de kerkgeven in het bisdom Gent.
Mm-hmm. Ja, we krijgen al helemaal zin om de tentoonstelling te gaan bezoeken. Ik geef nog even aan onze luisteraars mee dat die dus nog te bezichtigen is tot en met zondag 27 februari in de Sint-Niklaaskerk. Ja. Dat is Koormarkt in Gent natuurlijk. Iedere dag vrij te bezoeken tussen 10 uur en 16 uur. Met uitzondering natuurlijk van de momenten waarop de heilige mis wordt opgedragen. Dat is 11 uur op week- en zaterdagen en 10 uur op zondag. Misschien moeten we toch ook nog even erbij vermelden dat dus de tentoonstelling, het concept, bedacht werd door Tine de Kozemaker, publiekshistorica, in het kader van een stage publieksgeschiedenis aan de Universiteit Gent en het Rijksarchief Gent en ook door hen uitgewerkt samen met het Bisdom Gent, onder andere onder leiding van de hoofdarchivaris kanunik Ludo Collin en voor het Rijksarchief Gent Annelies Somers en Joke Verfaillie. En zo heb ik alle namen gemeld, denk ik, die op een of andere manier heel sterk betrokken waren bij de realisatie van de tentoonstelling. Maar uiteraard ook een grote dank aan u, meneer Van Bokstalen, voor uw grote werk dat u heeft verricht samen met uw broers. En dan hoop ik dat er veel mensen naar de tentoonstelling mogen gaan kijken, maar vooral zich misschien geroepen voelen om ook actie te ondernemen om de geschiedenis van hun bisdom, van hun parochie, te vrijwaren.
Dank u wel. Tot ziens en graag gedaan. Dag.